Goedemorgen. Ja, januari, hè, dat is zo'n maand dat je, als je kijkt naar de tv en je luistert naar de radio, dan hoor je al die spotjes. Al die spotjes die hè, je helpen uitdagen om je goede voornemens die je hebt genomen, om die ook te vervullen. Hè, dan hoor je dus de afslankproducten voorbij komen, de fitnessproducten, de sportclub wordt aangeprezen, de nicotinepleisters vliegen om je oren. En het appelleert natuurlijk aan al die goede voornemens die we met elkaar hebben afgesproken aan het begin van het jaar. En wat me opvalt is dat al die goede voornemens zijn dan vooral gericht op de buitenkant. He, dat je er weer goed uitziet, dat je er weer beter uitziet, slanker. En nou, in ieder geval dat je beter in je vel zit, om het zo maar te zeggen. En dat herkennen we allemaal. Want wie heeft in zijn leven nou nooit eens een keer met het nieuwe jaar gedacht van, nou, ik ga het een keer doen. Ik ga eens een keer 15 kilo afvallen of 5 kilo of ik ga dit doen. En meestal lukt het ook niet. En dat is dan ook alweer helaas de keerzijde daarvan. Maar toch is het begin van het nieuwe jaar toch altijd een mooi moment om even stil te staan. Stil te staan bij een aantal zaken. En dan bedoel ik dan niet de uiterlijke zaken, maar met name even de innerlijke zaken. Het begin van het nieuwe jaar is een heel mooi en bijzonder geschikt moment om dus even te reflecteren wat er allemaal in onze levens is gebeurd en hè, wat er nu aan de gang is en wat er nog staat te gebeuren. En ik kwam een heel leuk boekje tegen van voor mij althans een bekende schrijver, John Eldridge. John Eldridge is misschien ook bekend bij jullie, bij mannen wellicht, heeft het boekje geschreven De Ongetemde Man. Een heel leuk boekje, uitdagend boekje om eens op te pakken als man. Hij daagt je echt uit om echt weer man te zijn in alle aspecten van je leven. Maar hij heeft een nieuw boekje geschreven, dat heet Epic. En het gaat over het verhaal van het leven. En in het voorwoord schrijft hij, het leven is een verhaal. Het komt niet naar ons toe als een wiskundig probleem. Het komt naar ons toe op de manier zoals een verhaal zich ontvouwt. Scène na scène. Je wordt wakker. Wat zal er zo dadelijk gebeuren? Dat weet je niet. Je moet de reis maken zoals het op je afkomt. Misschien dat de zon schijnt. Misschien dat er een storm woedt. Een vriend kan opbellen of je mee gaat zeilen. Je verliest wellicht je baan. Maar het leven ontvouwt zich als een drama, een toneelstuk, nietwaar? Elke dag heeft een begin en een eind. Er zijn allerlei karakters in het toneelstuk en allerlei omgevingen. Een jaar gaat voorbij als een hoofdstuk in een roman. Soms is het een tragedie, soms een komedie. Maar vaak voelt het als een aflevering uit een soapserie. Maar wat er ook gebeurt, het is hoe dan ook een verhaal. Soms gebeuren er goede en soms mooie dingen. Maar tragische gebeurtenissen vinden ook plaats. Wat betekent dit allemaal? Als er enige zingeving is in dit leven, waarom lijkt het leven dan als een optelsom van toevalligheden? We bevinden ons in het midden van een verhaal dat soms geweldig, soms verschrikkelijk en vaak een verwarrende mix is van beide. Ik vond het zo'n mooie introductie en heeft hij niet ergens daar gelijk in? Als iemand bij mij thuis binnenkomt of op het werk binnenkomt met een hele blijde glimlach op zijn gezicht. Of ik kom thuis en ik ontdek dat een van mijn kinderen een deuk in mijn auto heeft gereden. Wat vraag ik? Dan roep ik, wat is er gebeurd? Oftewel, vertel me het verhaal. Vertel me het verhaal wat er gebeurd is. En het leek me daarom zo aan het begin van het nieuwe jaar zo'n mooi moment, een goed moment om met elkaar na te denken over ons levensverhaal. He, zeker in het kader en van de tijd waarin we leven momenteel. He, we weten dat onze tijd loopt op het einde. He, met verwachting kijken we uit naar de hoop die voor ons ligt. En het leek me daarom gewoon goed om aan het begin van het nieuwe jaar eens met elkaar na te denken van hoe ons levensverhaal zich ontvouwt. En dat deed me beseffen, daarover nadenken, dat alle grote en bekende verhalen volgen op de een of andere manier dezelfde verhaallijn. He, eerst was het goed. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks en dan moet er een of andere grote strijd of een reis plaatsvinden om uiteindelijk weer daar te komen waar het weer goed is. Wie van films houdt of van boeken houdt, die herkent die verhaallijnen. Als je kijkt naar boeken als Lord of the Rings of het verhaal Braveheart of Titanic of Narnia en zelfs Home Alone, wat we natuurlijk met de kerst hebben gezien. Het was verschrikkelijk, hij moet wat doen en uiteindelijk komt het weer goed. En dat deed me de vraag stellen, waarom grijpen die verhalen ons zo aan? Waarom worden we meegesleept en kunnen we niet wachten totdat die ontknoping gaat plaatsvinden? Ik denk omdat al die verhalen uiteindelijk hun verhaallijn hebben geleend van het grote verhaal. Met een grote G, met een grote V. Het echte verhaal. Het echte verhaal waar niemand van ons onderuit kan en waar we hoe dan ook deel van uitmaken. Want elk mens heeft nou eenmaal een rol te spelen in het verhaal wat de Bijbel vertelt. Het verhaal dat de woorden van God heeft opgeschreven, het verhaal van goed en kwaad, het verhaal van God en zijn kinderen. En de vraag is natuurlijk, hoe past ons levensverhaal dan in dat grote verhaal dat opgetekend is in de Bijbel? En gelukkig staat de Bijbel vol van metaforen van hoe we ons leven moeten leiden, vol van beeldspraken, hoe ons leven geleefd moet worden in tijden van goed en kwaad en wat onze plaats is in dat grote Bijbelse verhaal. En dat betekent dus niet, als we nadenken over ons levensverhaal kent ook een geschiedenis. Dus het is niet een sprookje, wat ik hier zeg, dat de Bijbel is, het verhaal. Het is een stuk geschiedenis, maar we kunnen het vertellen als een verhaal. Het gebeurde. Want zoals je ziet, de Bijbel begint ook met in Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Oftewel, als je dat anders zou vertalen in een verhaalvorm, er was eens. Er was eens een God en die maakte de hemel en de aarde. En Johannes begint ook zo. Die begint ook, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Oftewel, er was eens lang, lang geleden was er het woord. En het woord was bij God. Weet je, zo beginnen de goede verhalen, beginnen zo, toch? En het Bijbelse verhaal begint dus iets met wat verborgen was in een ver verleden. En dan gevolgd door iets gevaarlijks dat zich heeft ontvouwen. Iets dat in de toekomst wacht op ons vervolgens en wat voor ons is om te ontdekken. En we spelen, zonder het misschien wel te beseffen, maar we spelen een cruciale rol in het verhaal van God. Want wij zijn dat kostbare item wat hij is kwijtgeraakt. Hij ziet dat wij de verloren liefde zijn. Hij weet dat. Wij zijn zijn verloren geliefde. En hij is naar ons op zoek. Om weer samen te zijn. En christen zijn in de ware vorm vertelt dus dat er een schrijver is. En dat hij goed is en dat hij de bron is van alles wat goed, mooi en waar is. Want hij is uiteindelijk de oorsprong der dingen, toch? En christen zijn vertelt dus het verhaal dat onze harten verlangen naar iets wat buiten onszelf is. Naar iets, een verlangen om bij hem weer te zijn, om het weer goed te maken. Maar ook dat de waarheid uiteindelijk ondermijnd is. En dat die ondermijnd wordt. En dat de waarheid gestolen is en dat er een schurk is in het verhaal. Die de schrijver haat en uiteindelijk ons, de geliefde van God, wil vernietigen. Dat is het verhaal. Sorry. En zolang wij als mensen niet op de een of andere manier snappen dat wij ook een rol hebben in dat verhaal, dan lijkt het leven gewoon soms geen zin te hebben. Maar pas als, en dan voelt het leven ook echt als een schakeling, als een willekeurige reeks van gebeurtenissen. Als wij niet beseffen dat wij een onderdeel uitmaken van het grote verhaal. Het grote verhaal wat God zelf schrijft. Maar pas als we ontdekken dat wij wel die cruciale rol hebben in het Bijbelse verhaal, dan gaan we iets snappen waar we vandaan komen, wat er van ons verwacht wordt en wat ons nog te wachten staat. Pas dan. En zoals gezegd staat de Bijbel vol beeldspraak over wat het christenleven inhoudt. En sterker nog, ik denk, willen we een beetje grip krijgen op je eigen levensverhaal, dan is het belangrijk om ook de beelden die de Bijbel gebruikt, de omschrijvingen van het verhaal, dat we die bestuderen, zodat we die ook leren begrijpen. Dus laat me een aantal voorbeelden geven wat ik daarmee bedoel. Ons leven, leert de Bijbel, is als een wedloop die gewonnen of verloren wordt. Want 1 Korinthe 9, vers 24 tot en met 25 zegt: weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Dus de Bijbel leert, het leven is een wedstrijd waarin we deelnemen. Een metafoor, een beeldspraak. Maar de Bijbel leert ons ook dat het leven een strijd is. Het is een gevecht waarbij we betrokken zijn. In 2 Timotheüs 2, vers 3 en 4. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud. Opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst heeft aangenomen. Efeze vers 6:12, bekend vers natuurlijk, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het leven is een wedloop, is een strijd, maar het leven is ook de aanwezigheid van licht te midden van duisternis. Dat is een ander beeld van het christenleven. Filippenzen 2 vers 15 zegt, opdat u onberispelijk en onberecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Maar ik denk van alle beelden die de Bijbel gebruikt om ons levensverhaal, om onze levensreis te beschrijven, is het beeld dat het meest tot de verbeelding spreekt. En dat is het beeld van de reis die we maken. En hoe het verhaal zich langzaam ontvouwt als we van plaats naar plaats, van gebeurtenis naar gebeurtenis reizen. En in dat kader wil ik met jullie de volgende tekst bespreken en met name Spreuken 4 vers 18, maar ik laat het in de gehele context zien. Dus we lezen even de verzen 14 tot en met 19 uit Spreuken 4. Kom niet op het pad van goddelozen en begeef je niet op de weg van kwaaddoeners. Verwerp die, ga die niet op. Wijk daarvan af en ga voorbij. Zij slapen immers niet als zij geen kwaad hebben gedaan. Zij worden van hun slaap beroofd als zij niet iemand hebben laten struikelen. Want zij eten brood van goddeloosheid en drinken wijn van gewelddaden. Maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. De weg van goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen. En de tekst uit Spreuken 4 gaat dus over de reis die we maken met elkaar, over de weg die we bewandelen. Het is de reis die we maken van of bij naar God toe, of bij hem vandaan. We zijn of onderweg naar wat goed en rechtvaardig is, of we bewegen ons juist daarvan af. En het is dus verbazend om te zien hoe vaak de Bijbel het beeld gebruikt van een reis, een weg of een pad. En dat niet alleen voor hen die de Bijbelse weg vervolgen, zoals we hier lezen, maar ook voor hen die dat niet doen. En in de Bijbel staan er echt een hoop voorbeelden van. Ik heb er een aantal eventjes bij elkaar gezocht. Toch heeft mijn volk mij vergeten, in Jeremia 18 vers 15. Zij brengen reukoffers aan nutteloze afgoden, die hebben hen laten struikelen op hun wegen. Op de aloude paden, door op de paden te gaan van een ongebaande weg. Psalm 27 vers 11. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Psalm 25 vers 4. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Psalm 139 vers 3. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. En Spreuken 2 vers 20. Opdat je zult gaan op de weg van wie goed zijn en je de paden van de rechtvaardigen in acht zult nemen. Gewoon maar even een greep uit de Bijbel, de Bijbel ons laat zien en ons leert dat we dus een reis maken. Dus ons levensverhaal is als een reis. En dat we op een weg of een pad dus bewandelen. En wat is dan een pad uiteindelijk? Wat is een weg? Dat is uiteindelijk iets of een ding, of het zo maar te zeggen, wat je in de gelegenheid stelt om van de ene plaats naar de andere plaats te reizen. En de levensreis van een gelovige is ergens op dit pad, waar de Bijbel het over heeft. En is dus op de weg naar de plaats waar God ons hebben wil. En dus een van de belangrijkste thema's die we ook in het boek Spreuken altijd tegenkomen, is die tegenstelling tussen wat rechtvaardig is, wat God rechtvaardig acht, en wat God als goddeloos beschrijft. De weg van de rechtvaardige en de weg van de goddeloze zijn dus twee verschillende paden, leren we. En je reist dus op de een of op de andere. En het pad waar je vandaag op reist, bepaalt uiteindelijk de bestemming van morgen. Dat is belangrijk om te weten. In Matteüs maakt Jezus dat heel duidelijk aan het einde van zijn bergreden. Matteüs 7, vers 13 en 14. Ga binnen door de nauwe poort. Want de poort is want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Er zijn dus twee poorten. De nauwe en de brede. Er zijn dus twee wegen naartoe. De nauwe en de brede weg. Er zijn dus twee groepen reizigers. De vele en de weinigen. En er zijn dus twee bestemmingen. Verderf en het leven. En er zijn tevens twee ervaringen, de makkelijke en de moeilijke. En ik wil het hebben over de moeilijke weg. De weg die naar het leven leidt. Want de weg die naar het leven leidt, die gaat langs moeilijkheden. En deze reis is als onderdeel van het levensverhaal van jou en van mij. En het maakt niet uit wat je bent, maar het is, en wie je bent, maar het is onderdeel van jouw verhaal, van jouw epos. Jouw heldenverhaal is dat. En het is een verhaal wat geschreven wordt door God. En als christen wordt je verhaal dus geschreven tijdens je reis op pad van de rechtvaardigheid, dat het uiteindelijk zal eindigen in een glorieus en eeuwig leven bij God. En er zijn, in dat kader zijn er, kunnen we zeggen, er zijn er vijf aspecten, waarheden zoals je misschien wellicht kan noemen, maar in ieder geval vijf aspecten die ik over de levensreis wil delen. In de eerste plaats, een volgeling van Jezus, die daar zijn levensverhaal start, heeft een duidelijk begin. He, onze reis als volgeling van Jezus heeft een duidelijk begin. Want elke reis begint nou eenmaal ergens. He, je kwam niet op een gegeven moment ergens in de week tot de conclusie, hey, ik ben ineens een volgeling van Jezus. Wat grappig dat me dat zo is overkomen. Zo werkt dat niet. Het is het moment dat je bewust je leven en hart aan hem hebt gegeven, is het begin van jouw reis met Jezus. Je wandelt pas op het rechtvaardige pad op het moment dat je door het woord van God, Jezus Christus, hebt aanvaard als jouw redder in jouw leven. Dat is de start van jouw reis als volgeling van Jezus. Je bestemming daarentegen staat vast, maar de reis daarentegen die zal vol moeilijkheden zijn en die zal uitdaging kennen en die zal verleidingen kennen. Maar de reis is een interessante, maar tevens ook een lastige. En daarom is het essentieel dat je je openstelt voor Gods leiding in dat aspect. Dat je je laat leiden door de Heilige Geest en dat je weet dat zijn leiding je op het juiste pad zal houden. Psalm 119 zegt het heel mooi. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Prachtige tekst in deze context, toch? Maar er liggen altijd gevaren op de loer. Je hebt verleiding en afleiding en die zijn echt overal. En uiteindelijk het leuke is, als je naar het woordje verleiding kijkt, dan zie je ook dat woordje dat ook in zich houdt. Het houdt je ver van de leiding van God. Afleiding ook. Het houdt je af van de leiding van God. En het zorgt voor een omleiding. Dus het gaat om de leiding van God heen. Weet je, dus dat zijn hele mooie aspecten om op die manier ernaar te kijken. En Jezus is namelijk gekomen om te zoeken en te vinden wat verloren is. En anders gezegd, dus mensen te zoeken en te vinden die de weg kwijt zijn. Die van het padje af zijn, om het zo maar even te zeggen. Daarvoor is Jezus gekomen. Hij wil ons, dat we hem volgen. Dus degene die besluit Jezus te volgen, zal dus niet langer wandelen in de duisternis, maar wandelen in het licht. Ten tweede, onze reis gaat langs moeilijke omstandigheden. Zoals we net hebben gelezen, maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. Dus in het begin is het allemaal niet zo mooi helder licht. Nee, dat wordt langzamerhand dat we dichterbij komen, gaan we de problemen een plekje kunnen geven en gaan we het snappen. De weg van goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen. En dat komt voor sommigen als een verrassing, dat het leven soms langs moeilijkheden gaat. Het leven van een gelovige. Het leven van een christen. En er wordt nogal eens gepredikt, tot mijn grote schrik zou ik bijna zeggen, dat als je tot geloof komt, dat daarmee je problemen opgelost zijn. Nou, we hebben net al in het gebed van jou gehoord dat dat niet zo is. Het leven van een gelovige gaat niet over rozen. Het is niet op het moment dat ik tot geloof kom, dat ik dan een heerlijk stressvol of stressloos en probleemloos leven zal leiden. Want dat is gewoon niet zo. Want als we de Bijbel echt zouden lezen, hè, de mensen die dat prediken, als die echt zouden kijken, dan zouden ze erachter komen dat de Bijbel niet een of ander business class ticket geeft, waarin je lui achterover zo de hemel in vliegt. Zo werkt dat niet. Het pad van de rechtvaardige is weliswaar smal, wat betekent dat er problemen links en rechts van je zijn, maar in tegenstelling tot de brede weg is het wel verlicht. En dat is gewoon goed om te weten. Een paar versen daarvoor, in Spreuken 4, staan deze drie versen van 10 tot en met 12. Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan. De jaren van je leven zullen talrijk worden. Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden. Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden en als je rent, zul je niet struikelen. Dus we hoeven niet te struikelen als we ons maar laten onderwijzen door God. Dat vond ik echt een inzicht, het is eigenlijk bijna zo voor de hand liggend, maar als je erover nadenkt, we hoeven niet te struikelen als we ons maar laten onderwijzen door het woord van God. Dus als we de Bijbel maar nemen en ons laten toespreken door God vanuit zijn woord, en dan zegt de Bijbel, dan zullen we niet struikelen, zelfs niet als we rennen. En laat je dus niemand wijsmaken door niemand, dat de weg van een rechtvaardige een makkelijke weg is. Het is een weg waarop God je zal testen, absoluut. En waarop je zeker ook een keer zal struikelen, maar waar God je weer zal oprichten. En laat je dus niet ontmoedigen door de moeilijkheden die een christenleven soms met zich meebrengt. Maar door met zijn onderwijs dus bezig te zijn, ga je dus ontdekken dat Gods licht steeds helderder gaat schijnen in jouw leven. En dat je de problemen ziet aankomen, zodat je niet zult struikelen, zelfs als je een keertje haast hebt. Zelfs als je aan het rennen bent, in plaats van wandelen over het pad. Dan zie je de problemen zelfs aankomen. En dat vind ik een fantastische gedachte. Dat vind ik een bemoedigende, heerlijke gedachte. Voor mijn leven en ik hoop ook voor jullie leven. En in een van de andere boeken van diezelfde John Eldridge, die schrijft, dat vond ik een mooi voorbeeld van hoe het leven in elkaar zit. Daar schrijft hij over een discuswerper uit Schotland die begin vorige eeuw besloten had om deel te nemen aan de Olympische Spelen. En het was, nou dat is natuurlijk een tijd, ergens in 1920 was het geloof ik, waarin je natuurlijk nog geen computers had en uitgestippelde trainingsprogramma's. Dus die man dacht, ja ik vind dat een leuke sport, ik ga dat doen. Dus die heeft een boek kunnen vinden over het laatste record wat gegooid werd, over hoe een discus eruit zou moeten zien. Dus hij bereidde zich voor en hij las dus de boeken over de techniek van het discuswerpen. En hij maakte dus ook een discus, die grote schijf, conform de maten zoals hij dat in het boek had gevonden. Op een veldje verderop, vlakbij zijn huis, daar trok hij een lijn en dat was de lijn van het record. Dus hij mat dat af zo van, ik weet niet hoeveel meter dat dan is, 70 meter of zo. En hij trekt daar een lijn en begint te oefenen. Dag in, dag uit. En aan het begin halverwege. En hij kwam steeds verder. Tot het moment dat hij op een gegeven moment het record evenaarde en er zelfs overheen gooide. En toen dacht hij, nou ben ik er klaar voor. Ik ben er echt helemaal klaar voor. En hij schrijft zich in voor de Olympische Spelen, reist af naar Londen, waar het op dat moment plaatsvond. Maar wat hij niet wist, was dat hij de mate van de discus wel goed had, maar niet het materiaal. Want het materiaal van de officiële discus waarmee hij moest gooien, was gemaakt van hout met een stalen ring. Maar wat had hij gedaan? Dat wist hij niet. Hij had hem helemaal van staal gemaakt. En had dus getraind vier keer met een discus die vier keer zo zwaar was dan de originele, dan de officiële discus. En, nou, je snapt het al, hij ging gooien alsof het een theeschoteltje was. Hij verbrijzelde elk record. En John Eldridge die zegt, die trekt daar een conclusie in, die zegt, dus onder grote druk moeten presteren en zwaar getest worden, maakt je dus uiteindelijk klaar voor de overwinning. Snappen we dat? Dus op het moment dus dat we veel te verduren krijgen, je traint onder zware druk en je komt erachter dat er heel veel moeilijkheden op je afkomen, dan kom je erachter dat je wellicht tot meer in staat bent dan dat je ooit voor mogelijk hield. Waar kwam dat vandaan? God vertrouwt je ineens met een grote last, een moeilijkheid in het leven, Maar uiteindelijk zie je dat het leidt tot de overwinning en dat we ook vaak daarmee anderen kunnen helpen. En dan zien we ook dat dat als derde punt leidt, hè, onze reis heeft ook een allesbepalende impact op andere mensen. Daar staat in vers 18 dus, maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. Dat betekent dus dat degenen die met je reizen onder een steeds groter wordende invloed komen van jouw steeds helder wordende licht. Zo, een lange zin. Maar dus jouw licht wordt steeds helderder en mensen in jouw omgeving gaan dat zien en komen daarvan onder de invloed. En als een stad op een berg, dat blijft immers niet ongezien, lezen we in Matthäus 5, vers 14 tot en met 16. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Dat is dus het effect. Als wij ons dus laten onderwijzen door Gods woord, dan gaat naarmate wij op reis zijn en dichter bij onze bestemming komen, gaat ons licht helderder schijnen, dan geeft dat een impact op andere mensen om ons heen. Besef even wat dat betekent. Dus hoe wij handelen, wat wij zeggen, wat wij doen, dat schijnt Gods licht. Gods licht gaat schijnen en als mensen dat zien, dan gaan ze zeggen, oh, het is toch God in de hemel. En daarmee verheerlijken zij God in de hemel. Fantastisch om dat te ontdekken. En ten vierde gaan wij dan zelf ontdekken dat wij op hem gaan lijken. Want hoe dichter je met de Heer wandelt, hoe meer je op hem gaat lijken en des te helderder gaat je licht schijnen. En dat is interessant, nietwaar? Want vaak voelt dat niet zo. Vaak voelt het op het moment dat ik dichter bij God kom, hoe meer ik mijn eigen tekortkomingen ontdek. En hoe meer ik denk van, hey, ik ga minder op hem lijken. Ik lijk eigenlijk helemaal niet zo op hem, hoe meer ik met hem wandel. Het is een gekke tegenstrijdigheid. Maar toch leert de Bijbel, het is de realiteit van elke dag dat je met hem wandelt, dat je steeds meer, zoals je levensverhaal langzaam zich ontvouwt en geschreven wordt, dat je op hem gaat lijken. Romeinen 8, vers 29 zegt het dus zo. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd, hè, dat is je bestemming, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dus de reis die we maken, is een reis die ons doet groeien in heiligheid en rechtvaardigheid. Dus we gaan steeds meer op hem lijken. En onze reis heeft dus tot slot een vooraf bepaalde bestemming. En daar is dat die Spreuken 4 vers 18 weer. Maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. Totdat het volledig dag is geworden. In het Engels staat er heel mooi, until the perfect day, staat er. De perfecte dag. Dus wat is die bestemming? Dat is de plaats waar het volledig dag is geworden. Dat is waar wij naartoe gaan. En wat is er kenmerkend aan wanneer het volledig dag is geworden? Wat is daar kenmerkend aan? Dat er geen duisternis meer is. De duisternis is uit ons leven verdwenen. De moeilijkheden verdwijnen uit ons licht. De nacht is voorbij. De duisternis heeft plaatsgemaakt voor licht. De nieuwe dag is aangebroken. Oftewel, dit is het laatste hoofdstuk van jouw levensverhaal. En dit is dus jouw en mijn bestemming, maar je moet dan wel op die smalle pad, op dat smalle pad van rechtvaardigheid wandelen. Want dat leidt uiteindelijk naar de perfect day. Naar de daar waar het volledig dag is geworden. Waar er geen onrechtvaardigheid meer is, waar er geen rotzooi is. Uiteindelijk wat perfect aansluit bij jou, bij het lied, het laatste lied. En met al die dingen die hij opnoemt, die er mis zijn in het leven, daar denk je dan niet meer aan. Het is daar perfect. Weet je, en ik houd van verhalen. Ik houd ervan om ze te lezen. Ik houd ervan om films te zien. Ik houd er zelfs van om ze te schrijven. En hoe complexer, hoe mooier. Hoe complexer een verhaal, hoe mooier ik het vind. En veel van die verhalen, als je dan begint te lezen, denk je, oh, dat gaat daar eindigen. Dan zie je die clue al lang aankomen. Maar er zijn ook van die verhalen die soms van die onverwachte wendingen maken. Dat je echt denkt van, oh wat spannend. En dan kun je niet stoppen, dan moet je blijven lezen. En dat blijft boeien op de een of andere manier. En de mooiste verhalen zijn die verhalen die aan een einde hebben, waarbij je tot het laatst toe gefascineerd blijft kijken of lezen. om te zien hoe het afloopt en dan volledig verrast wordt door het einde. Ken je dat? Dat je dan denkt van, oh, waar kwam dat vandaan? Oh, dat zag ik totaal niet aankomen. En dan valt alles op zijn plaats en denk je, oh, wat een fantastisch verhaal was dat. En zo denk ik ook dat ons levensverhaal zal zijn. Als wij, er komt een tijd dat we in de hemel zullen aankomen bij God Almachtig. En dan kan ik me zo voorstellen dat je dan zo'n moment hebt. Dat je dan de hemel binnenkomt en denkt van, oh, dus zo zit het in elkaar. Oh, dat had ik niet verwacht, zo'n einde, dat had ik niet verwacht. Daar had ik me geen voorstelling van kunnen maken. Oh, nu begrijp ik het pas waarom ik door deze vreselijke moeilijkheden heen moet. Oh, nu begrijp ik pas waarom ik die last had te dragen. En dan denk je, oh, dat heb ik nooit zien aankomen. Maar God schrijft het verhaal van jou en mijn leven. En het past, en zo past dus mijn levensverhaal in Gods grote verhaal. En daar moet ik dus door die moeilijkheden heen. En soms gebeuren dus dingen vandaag die je niet begrijpt. En vandaag probeer je te snappen wat de reden is waarom je zulke moeilijkheden soms moet dragen. En waarom bepaalde zaken gebeuren in je leven. Maar je gaat het antwoord vaak vandaag niet krijgen. Maar gelukkig kennen we de schrijver van onze levensverhalen. Wat is dat fijn om die schrijver met een grote S te kennen. Want wij weten toch dat hij alles ten goede laat meewerken, toch? En zo is het nieuwe jaar van aangebroken. We zijn al 2 weken op weg. En het is eigenlijk een soort nieuw hoofdstuk van ons levensverhaal. Zo kunnen we dat toch zien? En het leuke van het nieuwe jaar is, vind ik altijd, dat je op de een of andere manier toch het gevoel hebt dat je weer opnieuw mag beginnen. We hebben een aantal dingen afgesloten, klaar. Ik ga toch weer goede voornemens maken. Niet voor de buitenkant, maar voor de binnenkant. En laten we er met elkaar afspreken, zoals we hier zitten vanochtend. Dat we een mooi nieuw hoofdstuk gaan schrijven. Tot eer van Hem. Laten we op het juiste pad blijven. We zijn niet verstoken van moeilijkheden, maar dat we elkaar weten te vinden in de moeilijkheden. Dat we elkaar helpen, dat we elkaar dragen, dat we elkaar vasthouden, bemoedigen. En aanmoedigen om niet af te wijken en dicht bij zijn leiding te blijven. Om, als we er straks op terugkijken, over een jaar te kunnen zeggen, wauw. Wat hebben we een mooi hoofdstuk met elkaar geschreven. Zullen we dat afspreken met elkaar? Amen. Amen.